Gemeente, vindt u toch zo'n mooie verwoording als Paulus zegt midden in zijn brief dat hij bidt voor de gemeente van Efeze. Dat hij zegt, ik buig mijn knieën. Ik kom met mijn knieën op de grond. Ik neem die ootmoedige houding aan. Voor die hoge en voor die verheven. En voor die almachtige en heilige God. Die God die zo groot is van goedertierenheid dat het niet te zeggen is. En ik kan het ook niet in woorden uitdrukken. Eigenlijk is de tekst, is het gebed zelf groter, langer dan de twee versen voor de prediking gemeend. Maar dat wat daarna nog volgt in vers 18... ja, ten dele wordt dat hier op aarde ook wel verhoord. Maar in het geheel, als de apostel zegt, opdat gij het ten volle kon begrijpen. Had u wel eens iemand gesproken die volledig kon begrijpen. Wat de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte is. Van de liefde van Christus. Wat kan het heerlijk zijn, gemeente, als je mensen ontmoet. Die daarvan mogen spreken, van getuigen. Omdat je thuis komt, misschien als ambtsdragers ook wel eens. Dat je zegt, bij die en die zag ik iets van Christus. In zijn leven. Maar ook in wat hij zei. Maar wie kan het ten volle bevatten? Wie kan het ten volle beschrijven? Dat is toch onmogelijk hier op aarde. Dat is inderdaad onmogelijk, gemeente. Maar eens zal het komen, het ten volle ervaren ook. In de psalm die we net hebben gezongen staat dat ook al, dat het niet... Het is een uitroep, hè? Hoe groot is uw weldadigheid? Hoe groot? Niet te zeggen. Ga naar de thema en de tekst, gemeente van de en de punten. Paulus' gebed voor de gemeente van Efeze. Drie gedachten vanuit vers 16 en 17. Hij bidt om versterking door de geest. Hij bidt om inwoning van Christus. En hij bidt om worteling in de liefde. Paulus' gebed voor Efeze, voor de kerk van Efeze. Zou ik kunnen zeggen voor de kerk van alle tijden. Deze brief die is vast en zeker ook gelezen in andere gemeenten. In die tijd. En wij mogen hem ook nog steeds lezen. Er staat wel heel veel in. We kunnen in één preek alleen maar iets ervan zeggen uiteraard. Paulus' gebed. Hij bidt om versterking door de geest. Inwoning van Christus. En worteling in de liefde. Deze brief wordt ook wel de kerkbrief genoemd. En dat met name vanuit wat we lezen in hoofdstuk 4. Wat het meeste ingaat over de praktijk van het gemeente zijn, van het kerk zijn. Ja, wel op in meerdere hoofdstukken. Denk ook al aan een tweede hoofdstuk. In feite de hele brief. Kerkbrief. Maar in hoofdstuk 4 worden verschillende ambten genoemd, evangelisten, ambtsdragers, herders en leraars. Maar ook hoe het daar in de kerk aan toe moet gaan. En wat Paulus dan voor bidt als hij zegt om deze oorzaak, buig ik mijn knieën. Die woorden aan het begin van vers 14... de pericoop, maar ook heel in het begin van het hoofdstuk al. Om deze oorzaak ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Om deze oorzaak, om welke oorzaak? Om de zaak van Christus. En de kerk is de zaak van Christus, want hij is het hoofd daarvan. En hij zorgt voor zijn kerk op aarde. Nu ook, nu hij in de hemel is. En zoals het hoofd al in de hemel is. Ja, ten dele is het lichaam, de kerk, als het lichaam van Christus. ook al boven naar de ziel. Triomferende kerk. Maar met ziel en lichaam nog beneden op aarde. En wie weet hoeveel mensen nog toegebracht moeten worden. Door die voor ons mensen ontelbare grote scharen. Daarom bestaat de aarde ook nog. Omdat er nog veel mensen toegebracht moeten worden. God weet hoeveel. Biddende kerk. Mogen dat ook zijn, gemeente. Maar ook zien waar het in de kerk om gaat. Ook het zien vanuit deze brief. Ik stip maar ook even iets aan waar ook de geest op aan wil werken. De geest is ook de geest van de Heere Jezus Christus. Ook de geest die de eerste auteur is van de hele Bijbel, van de Heilige Schrift. Maar ook de geest, één geest van één lichaam. En een bijzondere uitdrukking in de brief is ook de eenigheid des geestes. Dat die bewaard wordt in de gemeente en dat er zo ook vrede is onderling. En dat de God des vredes, de koning van vrede, regeert. En het is ook zo nodig, ook voor het gemeentelijke en gemeenschappelijke leven, dat er eenigheid is en dat er ook in die zin een rust is en dat er geen diepe verdeeldheid of scheurmakerij is. Vanmorgen werd het genoemd dat de apostel Paulus als het ware in der haast aan het einde van de derde zendingsreis afscheid genomen heeft van de gemeente waar deze brief aan gericht is. De gemeente van Efeze, waar hij wel 3 jaar geweest was. En dan zegt hij op dat strand tegen de broeders, de ouderlingen en wellicht ook anderen, wat hij gedaan heeft in die jaren, gepredikt heeft, het evangelie van de Heer Jezus Christus, tot bekering en tot geloof in hem, aan Joden, maar ook aan heidenen in Efeze. En die waren er ook veel. Gigantisch grote stad in de oudheid. En het beeld van de afgod was ook gigantisch groot. Diana. Dat werd toch gediend? Urenlang hadden ze het gescandeerd. Groot is de godin van onze Efeziërs, Diana. Een god ook, niet alleen van vruchtbaarheid. Een godin, maar ook van de wellusten. En in te midden van zulke publiek heeft God zijn kerk gesticht en onderhouden. Maar ook opgeroepen door de apostel Paulus dat hij staande moest blijven. En als ze tot die kerk het lichaam van Christus mogen behoren geestelijk, dan is dat uit genade. Hoofdstuk 2 is ook zo geliefd, hè? De roem in de genade. En de erkenning dat we dood waren door de zonden en de misdaden, maar levend gemaakt zijn. Door hem. Hoofdstuk 6 is ook zo bekend. Toch? De wapenrusting, geestelijke wapenrusting, om staande te blijven als we tot leven geroepen zijn. Staande te midden van een tijd waarvan hoofdstuk 5 zegt dat de dagen boos zijn. Dat had de apostel ook al gezegd toen op dat strand, toen hij afscheid nam. En dat hij wist. Dat er nota bene uit het midden van de gemeente mensen zouden zijn die zouden opstaan. En dat boze wolven aanstichtend werk tot dwaling zouden gaan verrichten. Maar hij roept dan hen op tot waakzaamheid. Dat ze tijdig maatregelen zullen nemen. En het niet zullen laten geworden. Zullen waken ook voor de gemeenschap der heiligen, om zo te zeggen. En voor de eenigheid des geestes door de band des vredes. Joden en ook heidenen tot christen geworden, die samen één lichaam zullen vormen. Ze moeten waardig wandelen aan de roeping waarmee ze geroepen zijn, zegt hoofdstuk 4. Leven in overeenstemming met hun roeping. Van Christus te zijn, dat betekent ook als Christus te zijn. Ootmoedig, zachtmoedig, bescheiden, geduldig, verdraagzaam in liefde, opkomend voor de waarheid. Wat bidt hij? Opdat hij u geven. Paulus moest het van het gegeven hebben van de hemel, maar ook de gelovigen, de heiligen, zoals hij ze noemt, heel in het begin van de brief, opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Kan de Heere dat wel geven, die hoge God, die verheven God, die heilige God? Wil hij dat wel geven? Het is voor de apostel Paulus geen vraag, gemeente, of hij het kan en of dat hij het wil. We moeten er hem wel om bidden, om smeken, hem aanlopen als een waterstroom. Maar opdat hij u geven naar de rijkdom die er bij hem is. Wij zeggen wel eens dat we mensen mogen geven aan de dienst des Heren naar vermogen. Nou, eigenlijk zegt apostel Paulus dat ook, maar dan met betrekking tot God. Opdat God u zal geven naar zijn vermogen, naar zijn heerlijkheid. En dat vermogen is eindeloos. Als we daarop focussen, gemeente, dan hoeft er niemand moedeloos te zijn. En te denken, voor mij kan het niet. Ja, ik weet, er kan ook de gedachte zijn, het voor mij kan het altijd nog. Dus ik hoef er niet zo'n haast mee te maken, maar dat bedoel ik natuurlijk niet. En dat bedoelt Paulus ook op geen enkele manier. Heden zo gij zijn stem hoort. En dan denk ik aan een woord uit de vijfde hoofdstuk van deze brief. Ontwaakt gij die slaapt. Wie slaapt in de zonde slaapt, die slapen niet voort, maar die moet wakker worden. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Geheimtaal, zegt iemand. Want wie kan er nou uit de doden opstaan? En als de belijdenis, en dat is de belijdenis zoals hoofdstuk 2 zegt, dat wij uit onszelf, de eerste vers heeft het ook bezongen, dood zijn in de zonden en misdaden. Hoe kun je dan opstaan? Misschien is het voor jou wel een worsteling. Ze zegt, ja, die dominee die zeggen maar dat ik moet leven. Als de Heer me niet levend maakt, dan stop. Niet verder gaan. Bezondig je niet. Ik wil wel zeggen, ik heb het in mijn jeugd veel te veel gedaan. Bezondigd op dit punt. Doe het niet. Maar doe als Paulus. Heere, doet u wat ik niet kan. Als de Heere spreekt. Als de Heere Jezus spreekt. Leef. Dan zul je leven. Als hij het werkt. Zijn stem in je hart klinkt. Denk je dat je dan nog voor de zondige wereld wil leven? Nee toch. Dan wil je voor hem leven. En dan mag je ook in dit leven leven. Je hoeft het leven dan niet te verachten, echt niet. En je mag ook veel genieten. Maar er is iets heerlijks wat er boven uitgaat en wat eerst is. En dat wil de Heere geven. En zodra hij het geven wil, wordt hij niet minder van, maar u of jij alleen maar rijker. En hij wil het in het leven ook versterken, opdat hij u geven. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, dat je met kracht versterkt wordt door zijn geest. Waar? Waar? In de inwendige mens, in je ziel. Niet in de eerste plaats, in het uiterlijke, in het zichtbare, maar van binnen. Daar word je versterkt. En dat is het nodigste ook. Calvin zegt bij dit woord, als het gaat om het wederom geboren worden, hier is het begin van alle goed, van alle geestelijk goed. In het leven van ons mens. Als de Heere ons levend maakt. En dat begin, dat zal er moeten zijn, wil er ook iets versterkt kunnen worden. He, zo zeggen wij dat ook wel, het heilige avondmaal bijvoorbeeld, dat is om het geloof te versterken. Maar dan moet er al wel dus geloof zijn. Dat is niet voor de mensen die, in alle eerlijkheid moeten zeggen dat ze nog onbekeerd zijn. Nee, er moet iets zijn. Want het is ter versterking. Nu, Paulus bidt hier ook op dat hij u geven, gelovigen in Efeze, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Als de Heere dat nieuwe leven heeft gegeven, wil hij het ook versterken. In het verleden zei men wel, je kunt niet alles op één dag leren. En de Heere neemt er de tijd voor in het leven van veel mensen. Meer tijd dan in het leven van Paulus, slechts 3 dagen. Hoewel hij daarna ook nog bleef leren natuurlijk. Maar toch, na een enkele dag zou je zeggen al zo'n, ja dat was voor hem toen een hele grote crisis in het leven. Maar toch, zodat hij toch na hele korte tijd al duidelijk zicht en geloof in de Heer Jezus Christus kreeg. Dat is het begin van de Heere, het begin van Gods geest in ons gemeente. Het is geen valse mystiek om die vraag jezelf te willen stellen. Of als er opgeroepen wordt om jezelf te onderzoeken. Paulus doet dat trouwens ook in zijn brieven. Onderzoekt u zelf. Of u in het geloof bent. En in Handelingen meen ik al, hebt u de Heilige Geest ontvangen? Of zijn die roerselen waarvan u spreekt eigenlijk van uw eigen geest? Nee, we mogen lessen leren uit de levensgeschiedenis van Paulus, zei ik vanmorgen. En ook uit zijn brieven. Zeker. Zeker. Zoveel van te leren. En tegelijkertijd, we worden niet allemaal als Paulus tot bekering gebracht. Men denkt van de meeste mensen op een veel geleidelijkere weg. Ja. Maar toch het essentiële, het wezenlijke is niet anders. Een wezenlijke omzetting. Al kun je dan niet net als Paulus bij wijze van spreken het uur en de dag, het moment aangeven. Maar toch wel, zeker achteraf gezien vanuit in je leven, dat je zegt van ja, in die en die tijd, toen ging ik anders denken. Bekering is ook anders gaan denken. Andere dingen bedenken dan dat je eerst denkt. En die diepe belangstelling en ook die droefheid over de zonde en het smart daarvan. En het roepen tot de Heere hem nodig hebben. Als het grootste in je leven gebeurt, zou je dat niet op in bepaalde tijd kunnen aanduiden van toen en toen is dat vooral gaan gebeuren. Daar mag ook naar gevraagd worden. Maar het moet ook versterkt worden. Paulus zegt dat ook. Daar niet blijven. Nee, het laat het versterkt mogen worden, met kracht versterkt. Heiligen, zoals apostel Paulus ze aanspreekt in het begin, om echt heilig te zijn. Toegewijd. Niet heilig in eigen oog. Maar toegewijd. Afgezonderd van de wereld. En dat moet ook. De dagen die boos zijn. In de inwendige mens sterk zijn. Om ook de buitenkant van ons leven sterk te kunnen staan, standvastig. Te midden van de geestelijke machten die gaande zijn, zoals het zesde hoofdstuk dat aanduidt. En Paulus, niet alleen Timotheus, de voorganger van de gemeente van Efeze, aanspoort om staande te blijven en om te volharden in de roeping waarmee hij geroepen is. Maar ook dat in het algemeen tot alle gelovigen aanspoort. De geestelijke wapenrusting om zichzelf te kunnen verdedigen. Maar ook als het nodig is, te kunnen aanvallen met het woord van de Heere. Dit gebed, gemeente, van groot belang. Tweede gedachte is de inwoning van Christus. Waar zal het zijn dat Christus zal wonen? Zo zegt de tekst. Waar? In de inwendige mens? In uw harten, zegt vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Als hij onze koning is, dat hij dan door zijn geest in onze harten wonen. En we vervolgens ook door de liefde geworteld en gegrond zijn. In uw harten. Als er iemand was in zijn prediking die veel wees op het hart van de mens. Ik denk bijvoorbeeld aan de bergrede. Die lange preek die de Heere uitgesproken heeft in het begin van zijn openbare bediening. Dan is het toch de Heere zelf wel. De Heere Jezus Christus. Die aanwees wat er in het hart van de mens huist. Maar ook dat daar de verandering plaatsvindt. En dat de Heere met het hart gediend wordt. En als we zonder hart, zonder liefde, Gods geboden betrachten en doen. En menen daarmee gelukkig en zalig te kunnen worden. Hoe heeft Jezus dat niet ontmaskerd? Fariseeën, schriftgeleerden. Vergeleken met gepleisterde graven die van binnen doodsbeenderen zijn. De buitenkant mooi wit geschilderd, gekalkt, maar van binnen vreselijk. De Heere dienen met je hart. Christus heeft er zo op gewezen, gemeente. Paulus doet wat hier in deze brief ook. Als hij zegt in hoofdstuk 2, we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Een nieuw hart ontvangen. Om hem vanuit dat hart met liefde te dienen. En als hij met eerbied gesproken in je hart mag wonen, dan is hij de hoofdbewoner. En zal dat ook merkbaar zijn in ons leven, als jongeren, maar ook als ouderen. Hij in het hart wonen, is dat niet een beetje de taal van bepaald gereformeerd denken van de vorige eeuw. We lezen in Johannes 14, zo iemand mij lief heeft, zegt Jezus, dan die zal mijn woord bewaren in gedachten. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Ziet u wel, hij zegt het zelf, dat hij woont bij mensen. Die uitdrukking van Paulus is terecht. Christus door het geloof in uw harten inwonen. Door het geloof. Onderzoek jezelf maar, zegt hij aan de Korintiërs, of dat Jezus Christus in u is. En op een andere plaats, uw lichaam is een tempel. Waar de geest woont. En als Christus door zijn geest in ons woont. Gemeente, dan is dat maar niet voor een week of voor een paar weken toch. En dan wil je toch niet dat hij verhuist, met eerbied gesproken, in een ander gaan wonen. Dan moet je bij die liefde blijven. Denk aan de brief aan aan Efeze vanuit in de openbaring. Velen in Efeze zijn lang de Heere getrouw geweest. Maar die brief waarschuwt wel. Want er is ook ontrouw. Mensen die de eerste liefde hebben verlaten. En als dat zo blijft, dan zal die kandelaar weggenomen worden. En naar verluid bestaat die gemeente ook niet meer. Staande blijven, gemeente. Dan moeten we geworteld zijn. Als kerk, maar als persoon ook. Geworteld. En als Christus in onze harten woont, dan zullen we hem ook lief hebben. Maar dan zullen we hem ook trouw zijn. Bij wie woont hij? Jesaja zegt, hij woont bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. De verheven God. De verheven majesteit van Christus. In een nederig en ootmoedig hart. En omdat we sinds onze bekering een twee mens geworden zijn, ook de oude mens met ons meedragen. Moeten we bidden dat die oude mens onder ligt en die nieuwe mens boven. De nieuwe mens die geworteld is in de liefde en geworteld wordt. Derde gedachte. En dat is maar niet een loze toevoeging aan het gebed, gemeente. Dat Paulus het ook bidt voor de gemeente, opdat gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Dat hoort erbij. Ik meen dat het in Job staat. Dat de wortel der zaak in ons gevonden moet zijn, moet worden. Zijn we in de liefde geworteld en gegrond. Die liefde die al van God vandaan komt. Maar ook die liefde. Die werkzaam is. En die bestendig is. En die zich toont in trouw. Liefde en trouw. trouw als bestendige liefde. Ook dan wanneer er zoveel gebeurt. Ook dan. Ja, onderling als mensen. Zeker, er is ook over te spreken en verder te denken. Maar richten we ons op het woord, gemeente, de worteling in de liefde. Liefde die bij hem vandaan komt, dat is iets meer dan dat we als karakter een lief mens zijn voor anderen. Heel sociaal voelend zijn, meelevend zijn en wat over hebben van voor een ander, omdat je dat bij je vader en je moeder hebt gezien en dat je dat overgenomen hebt. Een zegen als dat zo mag zijn. Ze zo in het leven staan. Niet als grote egoïsten, maar als mensen die wat over hebben voor een ander. Die er werk van maken. Om anderen lief te hebben en om goed te doen. Maar ook een zegen als we onszelf hebben leren kennen zoals we zijn voor het aangezicht van de Heer. Dat we bedelaars zijn geworden ook om de liefde en om de praktijk van de trouw ook vol te houden. Ook in de christelijke levenswandel. Kijken we dan naar de tekstgemeente, dan is het echt een hele diepe liefde. Zelfde gedachte gebruikt Paulus ook in de brief aan de Colossenzen. En hij zegt dan, gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. En hier in de tekst in Efeze 3 gebruikt hij ter verdere verduidelijking er een beeld bij. Eigenlijk twee. Dat van een plant die geworteld is. Een plant. Ieder die wel eens tuiniert, die weet dat planten die staan in een wortel. Of die komen op vanuit een wortel, vanuit een hele wortel gebeuren. En die wortel die kan best diep zijn. Breed of puntig naar beneden, verschillend, maar toch allemaal. Een plant is geworteld. Het andere beeld dat is van een gebouw dat gefundeerd is. En daarom vaststaat, dat maar niet op los zand is gebouwd, maar een fundament heeft, hoe dan ook gelegd. In onze tijd met heipalen eronder, of met beton eronder, of hoe dan ook, maar dat het gefundeerd is, opdat het niet zomaar bewogen zal worden, opdat het niet weggewaaid zal worden. Kent die gelijkenis? Maar een gebouw dat vaststaat en daarom overeind blijft, ook te midden van de stormen van het leven. Een gebouw dat een stoot kan hebben. Een plant die geworteld is naar beneden toe en daarom ook vrucht kan voortbrengen. En die wortel die diep is gegaan en daarom ook die plant groen en fris blijft zijn, dan wanneer het wel eens lang duurt voordat er weer nieuwe regen komt. Het ziet op bestendigheid. Wat die plant betreft op bloei. En wat dat gebouw betreft, ja, dat het fundament, het gebouw blijft dragen, wat er ook gebeurt. Die liefde, bent u daarin geworteld? Die liefde van God gemeend. En blijf je daarom bij wie je bent. En kun je daarom niet van levenskoers veranderen. Niet vanwege traditionele gewoonten. maar vanuit de liefde tot God. Tot zijn gebod. Tot zijn persoon. De Heere Jezus Christus, die Heere is, die regeert. Die ook zaligmaker is. Die gekocht heeft met zijn bloed. Zijn eigendom. Dan kun je niet anders en dan wil je niet anders dan leven. Ja, naar zijn patroon. Waarvan Luther zei. Wees een Christus. Wij zeggen wees een christen. Zegt de catechismus ook. En dat bedoelde Luther natuurlijk ook. Hij zei de dingen wel eens wat bijzonder. Dat, die roeping. Hoe zal ik dat doen? Hoe zal ik, ja, nou, dagelijks je knieën buigen. Aan hem verbonden zijn. En zien waar je kracht vandaan. Waar haalt een plant kracht vandaan? Uit de grond. De levenssappen. En zonder dat kan er geen vrucht zijn. En geen bloei zijn. Dat is ook in het christelijke leven zo gemeen. Zonder bestaansgrond kan die soldaat, die geestelijke soldaat van Efeze 6, geen strijd voeren, zichzelf niet verdedigen en ook niet aanvallen. Die moet gegrond zijn in de liefde Gods. In de trouw van de Heer. Kracht ontvangen van de Heilige Geest door de inwoning van Christus in het hart. Door de worteling van de liefde. Wat hebben we dan veel te bidden? En wat krijgen de ambtsdragers in de gemeente die voor de kudde mogen zorgen? Vanuit deze brief ook veel. Ter toerusting. Waarmee zij de kudde ook kunnen toerusten. Tot volmaking, zegt de Statenvertaling van de heiligen, ter toerusting. Ja, zeker, het gaat naar het volmaakte. Al meer en meer. Maar niet zo dat we groter en groter worden in eigen oog. Eerder kleiner, maar wel dichter aan de Heere verbonden. Gaande de tijd van het leven. En soms ook echt uitzien, uitroepen. Heere, hoe lang nog? Wanneer komt u? De Heere komt wel op zijn tijd. Echt. Dan zegt een kindergedicht of een ander gedicht, meen ik ook, zoiets van stil maar, wacht maar. Ja, wacht maar. Nee, dat is maar niet zomaar een woordje. Maar echt. Wat Openbaring ook zegt, eens wordt alles nieuw. Tot eer van die grote koning, tot eer van de drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En zult u, jij en ik dan meedoen aan de verheerlijking van die God en Vader. Wat zal dat heerlijk zijn. Amen.